Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom in de Open Hof. We zijn heel blij dat er ook verschillende zusters uit onze gemeente gekomen zijn om met ons het 25-jarig jubileum van de Bijbelstudiekring Lydia te vieren. Een bijzonder woord van welkom aan u, mevrouw Geertje Fokkema. Heel fijn dat je voor ons deze avond wil spreken. En we vonden het ook bijzonder plezierig dat je gelijk bereid was om te komen. We zien er ook naar uit wat je ons aan te bieden hebt vanuit Gods woord. En we wensen je daar ook de leiding en de zegen van de Heere bij toe. We hopen op een gezegende en goede avond met elkaar. Dat het ook mag zijn tot eer van de Heere. Want als het goed is, is Hij toch het doel van ons leven. Er kwam net nog een felicitatie binnen, wil ik even voorlezen. Felicitatie van onze zustervereniging. Van de vereniging Bid en Werk. Er staat op: indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. En ook, zijt daders des woords en niet alleen hoorders. Een hartelijke felicitatie met het 25-jarig jubileum van de vrouwenstudiekring Lydia. Van Lydia lezen we welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Vervolgens opent zij ook haar huis voor anderen. Hey, wat mooi, dat ga ik ook straks zeggen. Sorry. Woord en daad gaan samen. We wensen jullie nog vele goede gezegende avonden toe. Laat het woord van God centraal staan en niet onze mening het belangrijkste zijn. Met hartelijke groeten namens het bestuur aan leden van Vrouwenvereniging Bid en Werk van mevrouw Baan Bikker. Hartelijk bedankt. Dan stel ik voor dat we nu eerst gaan zingen met elkaar. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Welkom, Lianne. Fijn dat je er bent. Zullen we eerst met elkaar om een zegen vragen over deze avond? Barmhartige en trouwe Heere in de hemel, we komen allereerst tot u om uw grote naam te danken, te loven en te prijzen. Ja, wij danken en loven u, God de Vader, omdat u de wereld zo lief had dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En we willen u danken en loven en prijzen, Heer Jezus Christus, dat u gekomen bent naar deze aarde, dat u u zo diep hebt willen vernederen, dat u mens wilde worden, en dat u gehoorzaam geweest bent aan uw Vader, dat u gestorven bent aan het kruis, maar dat u ook de dood hebt overwonnen, dat u het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht hebt. Wat groot en heerlijk. We danken u, God, de Heilige Geest, dat u uitgestort wilde worden op deze donkere aarde, en dat u hier werkt, en dat u in zondaars hart een plaats maakt voor de Heere Jezus, dat u harten reinigt en vult met zijn liefde. God, de Heilige Geest, wij bidden u, wilt u dat werk ook doen in het leven van een ieder van ons? Sla niemand over, want wij kunnen niet buiten de Heere Jezus. Geef dat Hij ons hart vullen mag. Zo willen wij u eerbiedig danken, drie enige God, voor alles wat u ons gaf in de achter ons liggende 25 jaar. Wat hebben we veel ontvangen uit uw woord. Wat hebben we veel met elkaar mogen bespreken en wat hebben we ook gezegende avonden gehad. Iedere keer als uw woord openging, uw woord dat zo rijk is en zo heerlijk en zo diep, uw woord dat ons zo richting geeft voor het leven, maar ook voor de toekomst, voor het eeuwige leven. En dan danken wij u ook, Heere, voor de openheid die er zijn mag in de besprekingen, voor het vertrouwen in elkaar en ook voor de onderlinge liefde. Het is alles gave van u. Maar trouwe Heere, dan willen wij u ook schuld belijden. Want u bent zo onuitsprekelijk goed. En wij hebben ook in verenigingsverband gezondigd. Wij belijden u dat we zo vaak onnadenkend uw naam hebben gebruikt. Dat we verkeerde woorden hebben gesproken. Misschien zelfs een verkeerd godsbeeld hadden. We belijden u dat wij zo vaak onze eigen eer zochten en niet die van u. Trouwe Heere, we belijden onze hoogmoed, onze ongehoorzaamheid, onze verkeerde houding. En wij bidden u eerbiedig of u daar verzoening over wilt doen. Of u ons ook als vereniging wilt aanzien in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En of u met ons wil gaan, ook in de toekomst. Of u op onze verenigingsavonden steeds aanwezig wil zijn en ons wil leiden door het licht van uw geest. Trouwe Heere, dan bidden wij u ook om een zegen voor deze avond. Wilt u zelf in ons midden zijn en mag het tot uw eer zijn. We bidden u voor Geertje, wilt u haar ook helpen, haar ook zegenen en uw leiding geven deze avond. Dan bidden wij u ook voor al onze leden. Trouwe God, u kent ons, u weet wie er een heel moeilijke weg hebben te gaan. Trouwe Heere, dat ze uw zorg mogen opmerken en ervaren. Wilt u er steeds voor hen zijn met uw liefde en met uw raad. Als het moeilijk is, Heere, dat ze ervaren mogen, de Heere is mijn levenskracht. Maar dat bidden wij u voor allen die hier aanwezig zijn. Heere God, u kent een ieder van ons. U weet van eenzaamheid, van rouw, van verdriet, van zorgen. Geef dat alle dingen in het leven ons aan u mogen verbinden. En ook als er blijdschap is, dat we dankbaar mogen zijn en dat ook mogen uiten naar u toe. Trouwe heren, zo willen wij u bidden voor onze gemeente. Wilt u met onze gemeente zijn? We bidden u ook voor onze dominee. Dank u voor het woord dat we zo rijk mogen horen zondag aan zondag. Wilt u geven dat er veel vrucht op mag komen? Ja, dat er een opwekking komen mag, heren, tot eer van u. Dat bidden wij u niet alleen voor onze gemeente, maar voor alle gemeenten waar wij toe behoren. Ja, dat bidden wij u voor de kerk van Nederland. Wilt u geven dat daar een opwekking mag plaatsvinden en dat de kerk in Nederland uw liefde uit mag stralen en dat de kerk ook gehoorzaam mag zijn aan uw woord en wet. Trouwe heren, ontferm u zo over ons kerkelijk Nederland. Mogen wij u dan vanavond ook heel bijzonder onze dominee Den Butter opdragen, die nu in het ziekenhuis ligt. Heere God, wij danken u dat hij van de intensive care af mocht. En we bidden u om verder herstel. Laat hij uw nabijheid mogen ervaren en veel zicht mogen hebben op u, Heer Jezus. Zo willen wij u ook bidden voor alle nood in deze wereld. Wilt u zijn met hen die vluchten moeten om oorlogsgeweld? Wilt u zijn met hen die lijden onder natuurrampen? Heere, wilt u zijn met uw verdrukte kerk? Wilt u hun getuigenis nog zegenen? En wilt u geven dat overal op de wereld uw naam groot gemaakt wordt? Ja, wilt u door alles heen uw koninkrijk bouwen? Zegent u daartoe ook al het zendingswerk, waar het ook plaatsvindt, Heere? Zegent u ook het Bijbelvertaalwerk? U hebt het toch zelf gezegd, Heere, met de Pinksterdag hebben de apostelen ook alle talen gesproken van hen die aanwezig waren. En u wilt toch spreken in ieders moedertaal, wilt u daartoe ook het vertaalwerk zegenen en dan dragen wij ook heel bijzonder Kobi en Hessel aan u op. U kent hen, u ziet waar ze mee bezig zijn. Heere, wilt u hun werk tot de rijke zegen stellen. We bidden u ook voor al het evangelisatiewerk in deze wereld. We denken dan ook in het bijzonder aan het evangelisatiewerk in Gent, waar wij als gemeente ook verantwoordelijk voor zijn. Heere, wilt u daar uw zegen aan verbinden en geven dat het ook uitgebreid mag worden? Dat bidden wij u ook voor het werk in Antwerpen, waar wij als vereniging vorig jaar te gast mochten zijn. Heere, zegent u dat werk en dan bidden wij u ook speciaal voor het werk van Geroet, waar ze prostituees helpen om uit hun verschrikkelijke werk te stappen. Heere, wilt u dat zegenen voor die vrouwen? En geef vooral ook dat ze u, Heer Jezus, mogen leren kennen. We denken ook aan het werk van Thuis in West in Rotterdam, waar we dit jaar mochten zijn. Wat heerlijk om te zien, Heere, dat daar zoveel activiteiten zijn om mensen te bereiken met uw woord. Wilt u het zegenen en geven dat er veel Rotterdammers mogen komen die buigen voor u en die vrede krijgen in hun hart door het bloed van de Heere Jezus. Zo bidden wij om uw zegen en om de komst van uw koninkrijk. Want Heere, van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan willen we nu met elkaar lezen. Dat staat hier ook. Gedeeld uit Handelingen 16, wat handelt over Lydia. Welkom vanavond, fijn dat jullie er zijn. Er zijn nog wel een paar stoelen over, hè? Programma erbij. heel fijn. We wilden juist gaan lezen uit Handelingen 16. Het gedeelte over Lydia. We beginnen te lezen bij vers 5. Even een moment hoor. Bij vers 9, sorry. Vers 9 tot 15 en dan vers 40. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zei: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad in dit deel van Macedonië, een kolonie. En we onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken we tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als ze gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. En dan vers 40. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen ze in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad. Vijfentwintig jaar geleden kozen wij de naam Lydia voor onze vereniging. Daarom wil ik op onze jubileumavond kort met u en jullie stilstaan bij de geschiedenis uit Handelingen 16. In dit gedeelte lezen we dat de Heere zelf Paulus en zijn medewerkers naar Europa riep, door middel van het visioen van de Macedonische man die dringend vroeg: kom over en help ons. Eenmaal in Filippi aangekomen was deze man nergens te zien. Er was zelfs geen synagoge waar ze heen konden gaan om het evangelie van de gekomen Messias te brengen. Op de Sabbat kwamen er wel wat vrouwen bij elkaar om de God van Abraham, Isaac en Jacob te aanbidden. Daar bracht Paulus de blijde boodschap van de gekomen zaligmaker. Het staat er niet met zoveel woorden, maar we weten uit andere Bijbelgedeelten dat Paulus sprak over Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. Hij is immers overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij is de vervulling van al Gods beloften. Hij is het vlees geworden woord. Terwijl Lydia luistert naar het woord, opent de Heilige Geest haar hart voor het woord, door het woord. In de gave van zijn zoon ziet zij het liefdevolle hart van God de Vader. In het woord ontmoet zij de levende Heere Jezus Christus en wordt ze aan hem verbonden. Lydia leert afzien van zichzelf en Christus wordt alles voor haar. Daar gaat het bij ons op de vereniging toch ook om, dat we de Heere Christus ontmoeten in zijn woord, door de kracht van het woord, het zaad der wedergeboorte. Om hem te leren kennen, die de opstanding en het leven is. Voor het eerst, maar ook steeds meer. Om toe te nemen in de kennis van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om vervuld te worden met de liefde van God, zodat ons leven vruchtbaar wordt, tot eer van Hem. We zien ook bij Lydia dat als je eenmaal iets van de kracht van het woord ervaren hebt en de liefde van God geproefd hebt, dat je daar dan niet meer buiten kunt. Nadat Lydia en allen die bij haar horen gedoopt zijn, dwingt zij de apostelen in haar huis te komen, zodat ze meer onderwijs kunnen krijgen over de grote genade van God. Het is precies zoals bij de Emmausgangers. Zij dwongen Jezus met hen in huis te gaan, want hun harten waren door zijn onderwijs gaan branden van geloof, hoop en liefde. Ten slotte zien we dat nadat de Heilige Geest door zijn woord het hart van Lydia geopend heeft, Lydia zelf op haar beurt haar huis opent voor de verkondiging van het woord. Zo wordt in het huis van deze vrouw de eerste christelijke gemeente in Europa gesticht. Laten we dan nu met elkaar zingen Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En dan wil ik Geertje uitnodigen naar voren te komen voor haar lezing.
Ik had erom gevraagd hoor, dus voordat u denkt dat ik. Nou, ik zal die in ieder geval. Staat die aan? Volgens mij doet hij het, hè? Dan hou ik die vast. Fijn om hier vanavond te zijn. Mooi om zo'n grote groep vrouwen te zien. Prachtig. Bijzonder om zo vanavond iets mee te mogen maken van uw jubileum ook. En nu ik toch hier sta en het woord heb, wil ik u daar dan ook van harte mee feliciteren. En ik wens u voor de toekomst nog heel veel mooie, goede, rijke en bovenal gezegende avonden toe rondom het open woord van de Heere. Dat u als vereniging, maar ook persoonlijk, steeds in dat woord de weg mag vinden. Ik ben gevraagd om vanavond samen met u na te denken over het thema de vrouw in de gemeente. En dat is een onderwerp waarvan we toch wel kunnen zeggen dat het ons allemaal aangaat. We zijn immers allemaal vrouwen in het midden van de gemeente. In het midden van de gemeente. Misschien dat er nu wel iemand denkt, nou, in het midden van de gemeente. Mijn plekje is meer aan de rand. Dat kan, dat u er zo over denkt. Dat weet ik niet. U weet het misschien ook wel niet van elkaar. Daarom eerst maar eens even een vraag aan u. Wat is uw plek in de gemeente? Hoe ziet u uw eigen plaats in de gemeente? Denk daar even over na, niet te lang. Het hoeven geen volzinnen te zijn, maar even, als het gaat over het thema de vrouw in de gemeente. Wat is uw plaats in de gemeente? En wissel dat dan eens even uit met uw buurvrouw. Dus wat is uw plaats in de gemeente? En heb het daar eens even over met elkaar.
Nou, dank u wel. Ik merk dat er in ieder geval genoeg over te zeggen valt. En dat is heel mooi, want we hopen later vanavond ook nog met elkaar meer in gesprek te gaan. Maar dit even als, even zouden we kunnen zeggen, allemaal de neuzen dezelfde kant op. Als we het dan hebben over de vrouw in de gemeente, ja, wat betekent dat dan eigenlijk voor onszelf? Vanavond wil ik met u kijken naar allerlei bijbelgedeelten over vrouwen in de gemeente. En als eerste wil ik met u stilstaan bij een aantal versen uit 1 Korinthe 12. Ik heb het in mijn lezing een beetje opgesplitst. Eerst iets te zeggen over de gemeente en dan daarna heel specifiek te kijken naar een aantal vrouwen vanuit voornamelijk het Nieuwe Testament die hun plek hebben in de gemeente en wat wij daar dan van kunnen leren. Maar eerst even dat stukje de gemeente. 1 Korinthe 12. In het eerste deel van 1 Korinthe 12, en er komen straks wat bijbelversen langs, maar in dat hoofdstuk spreekt Paulus over eenheid en verscheidenheid in de gemeente. In vers 4 staat, er is verscheidenheid van gaven, dat is dus het verschil, doch het is dezelfde geest, het stukje eenheid. Eenheid, dat is wat samenbindt. Nou, zegt Paulus, daar gaat het om. Daar gaat dat hele hoofdstuk 1 Korinthe 12 en ook de hoofdstukken daar omheen over. Het is één geest. Uiteindelijk is het één geloof, is het één Here, is het één geest die werkt. Eenheid. Maar als de mensen in de gemeente van Korinthe om zich heen keken, zagen ze ook heel veel verschil. En daar ging ook het gesprek over. Want de een kon dit en de ander wist dat. Verschil. Dat is ook niet erg, zegt Paulus hier. Verscheidenheid. Verscheidenheid van gaven. Daar gaat het eerste stuk van 1 Korinthe 12 over. En je zou het kunnen vergelijken met een gezin waarin verschillende kinderen opgroeien. Kinderen die door een bloedband aan elkaar verbonden zijn. Ze horen allemaal bij datzelfde gezin. Zo zijn alle kinderen van de gemeente, alle die wederom geboren zijn, die horen tot dat christelijke gezin, zou je kunnen zeggen. Ze horen allemaal bij elkaar. Het is één geest, eenheid. Wie waarlijk gelooft in de Heere Jezus, heeft de Heilige Geest in zich. Allemaal diezelfde geest, diezelfde verbondenheid. Maar goed, dat weten we allemaal. Alle kinderen in een gezin kunnen ook heel verschillend zijn. En zo is dat ook in het Koninkrijk van de Heere. En zo is dat ook in de gemeente. De Heilige Geest, zegt Paulus in 1 Korinthe 12, geeft aan elke gelovige zijn eigen genadegaven. Maar niet zomaar. Niet opdat een gelovige daarmee gaat staan en zegt, kijk eens wat ik hier heb. Nee, met een bedoeling. En dan komen we weer terug bij die eenheid. Al die verschillende gaven in de gemeente, met als doel om elkaar en de gemeente op te bouwen. Eenheid, één geest, verschillende gaven. In het tweede deel van 1 Korinthe 12 maakt Paulus een andere vergelijking. Wat ik net zei over dat gezin, dat kunnen we niet zo terugvinden in 1 Korinthe 12. Dat is een vergelijking die ik erbij gemaakt heb. Maar het beeld wat in 1 Korinthe 12, het tweede stuk van het hoofdstuk naar voren komt, is het beeld van het lichaam. Hij vergelijkt de gemeente met een menselijk lichaam. En ons lichaam bestaat uit allemaal verschillende lichaamsdelen. Maar die lichaamsdelen samen, u voelt het aan, vormen dat ene lichaam. En de voet kan niet zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam. En het oor, zegt Paulus, heeft toch zeker zijn functie, ook al is het compleet anders dan het oog. Als toch je hele lichaam uit oog zou bestaan, kun je niet spreken van een lichaam. Veel lichaamsdelen, allemaal verschillend, maar samen één lichaam. Zo, zegt Paulus, en ik zeg voor het gemak, zegt Paulus, maar we weten en we belijden dat de Heilige Geest het zegt, zo is het ook met de gemeente. Heel veel leden, maar samen één gemeente. Zoals je van elk lichaamsdeel kunt zeggen dat het een eigen functie heeft, het een bedoeling heeft dat al die lichaamsdelen verschillen, zo is dat ook met de gemeente. Al die verschillende lichaamsdelen moeten samenwerken, want alleen dan kunnen ze lichaam zijn. Alle lichaamsdelen met elkaar in verbinding. Alleen kunnen ze niet functioneren. Een voet, een neus, het hart, de longen, de nieren. Allemaal heel verschillend, met heel verschillende functies. Maar bijna niet één onderdeel kan worden gemist. En als je een keer in je duim gesneden hebt, dan kom je er pas achter hoe vaak je je duim gebruikt. In de gemeente van de Heer Jezus Christus is er geen enkel lichaamsdeel dat kan worden gemist. Niemand. En heel mooi, in 1 Korinthe 12 schrijft Paulus het ter bemoediging voor misschien wel gemeenteleden die zichzelf eigenlijk maar een heel klein, onbeduidend lichaamsdeel voelen. Als ze zich het al durven noemen. Nou, zegt Paulus dan, veel eer de leden waarvan we denken dat ze het zwakste van het lichaam zijn, die zijn nodig. Een bemoediging voor als u misschien denkt, ja, wat stel ik nou voor? Maar aan de andere kant ook een waarschuwing. En daarom schreef Paulus het in 1 Korinthe 12, denk ik. Een waarschuwing voor leden die denken, zie mij eens, ik kan toch niet worden gemist. Nee, zegt Paulus, zo mag het in de gemeente van de Heer Jezus Christus niet zijn. Niemand kan worden gemist. Al die verschillen, die zijn er, zeker. Maar er is ook een grote overeenkomst. Alle lichaamsdelen worden aangestuurd vanuit de hersenen, aangestuurd vanuit het hoofd. Zo is het ook in de gemeente, het lichaam van Christus. Als we kijken naar de wereldwijde kerk van onze Heer Jezus Christus, is er een enorme verscheidenheid. Verschillende culturen, verschillende kerkelijke stromingen. En ook binnen onze eigen gemeente kunnen er allerlei verschillen zijn. Als we zo om ons heen kijken, de verschillen in leeftijd, in karakter, misschien ook wel de verschillen in de manier waarop mensen tot geloof gekomen zijn. Maar ook verschil, zoals Paulus in 1 Korinthe 12 schrijft, in de genadegaven die door de Heilige Geest uitgedeeld zijn. Maar ook in de gemeente is er ondanks alle verschillen één diepe eenheid. En die eenheid ligt enkel en alleen in het hoofd, de Heere Jezus. In Efeze 5 staat, Christus is het hoofd van de gemeente. Hij is de behouder, de bewaarder van het lichaam. Ja, veel verschillen dus in de gemeente. Maar vooral, naar ik hoop, eenheid. In het kennen en in het zoeken van de Heere Jezus Christus. Want Hij is het hoofd van het lichaam. Hij bindt alle leden samen. En om Hem moet het in alle dingen ook steeds weer gaan. Dat ene lichaam. Is er ook een oplader bij de laptop? Want hij is bijna leeg. De laptop is haast leeg. Hij doet het nu nog, maar zo is hij weg, vrees ik. Is hij erbij? Nou, we zien hoe lang hij het doet. Hè? Als we zo kijken en gekeken hebben naar dat ene lichaam van de Heer Jezus Christus, brengt dat natuurlijk wel een vraag met zich mee. Een heel wezenlijke vraag. Bent u, ben ik nou persoonlijk lid van dat lichaam van Christus? En in de Heidelbergse catechismus vinden we daar een heel mooi, vinden we dat heel mooi verwoord. Antwoord 32 van de catechismus legt uit wat een ware gelovige is. De vraag is, waarom wordt gij een christen genaamd? Het antwoord, omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben, en alzo zijn er zalving deelachtig. Opdat ik zijn naam belijd, en mezelf tot een levend dankoffer aan hem offer, en met een vrije en goede consciëntie, met een vrij geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeer. Als we dat wat uit elkaar trekken, dan zou je kunnen zeggen, wat vereenvoudigd ziet het er zo uit. Wat is nu een christen, vraagt de catechismus. Wat is een ware gelovige? Wat is een waar lid van dat lichaam van Christus? Nou, dat is iemand die gelooft in de Heer Jezus en met de Heilige Geest gezalfd wordt. En zo iemand kun je dan vervolgens ook herkennen, zegt de catechismus. En zoals altijd weer is de catechismus heel praktisch. Je ziet het terug. Een gelovige is te herkennen aan het belijden van de naam van de Heer Jezus. In ons land kunnen we nog vrij makkelijk uitkomen voor de naam van de Heer Jezus. Maar even goed de vraag naar ons toe. Hoe vaak en hoe makkelijk doen we het? En als we er eens over nadenken dat het belijden van die ene naam ons het leven kan kosten, zoals letterlijk aan de hand is met heel veel van onze broeders en zusters over deze wereld, kan dat dan nog van mij gezegd worden? Dat ik te herkennen ben aan het belijden van die ene naam? Een gelovige is vervolgens ook te herkennen aan zijn zelfovergave aan God. Jezelf helemaal offeren. Jezelf helemaal aan de Here toewijden. Dat is niet makkelijk. De uitdrukking jezelf tot een levend dankoffer offeren komt bij Paulus vandaan uit Romeinen 12. Je leven als offer geven aan de Here. Dat betekent dat je jezelf aan de Here geeft. Met je hele hebben en houden. Dat je dus niks voor jezelf achterhoudt. Dat betekent dat ik mijn tijd, mijn liefde, mijn geld, mijn gaven, mijn hele wezen in dienst stelt van de Here. Neem mijn leven, laat het Here toegewijd zijn tot uw eer. Het derde, wat de catechismus dan ook nog noemt, is dat een christen strijdt tegen de duivel en de zonde. Nou, kenmerkt dat uw en mijn leven? Als we zo nadenken over het thema vrouw in de gemeente, is denk ik toch wel de belangrijkste vraag van vanavond. Zijn wij door het levend geloof het eigendom van de Heer Jezus Christus geworden? En als dat niet zo is, laten we daar dan eerst maar mee aan de slag gaan. Om het praktisch te zeggen. Laten we bidden. Want de Heere zegt in zijn woord. Heden. Vandaag. Zo je zijn stem hoort. Verhard je niet langer. Maar laat je leiden. Want als ik mijn Bijbel lees. Dan zie ik dat de Heere niks liever wil. Dan dat iedereen lidmaat van dat ene lichaam wordt. Van wat we net met elkaar gelezen hebben, gaan we aan het eind van de lezing ook nog zingen. Ik wil het nu alvast voorlezen. Eigenlijk een samenvatting, een weergave van die hele catechismusvraag. Mijn naam is Christen, daar hij Christus heet. Door het geloof mag ik hem toebehoren. Zo deel ik in zijn zalving. Als profeet zal ik zijn naam belijden, laten horen. Als priester wil ik mij als offer geven. Als koning houd ik mijn geweten rein. Bestrijd ik zonde, Satan, in dit leven. Ik zal straks lid van zijn regering zijn. Dan maken we het stapje naar de vrouw in de gemeente. Heel kort iets over wat niet. En dan kijken we vooral samen naar hoe dan wel. Een vrouw, en daar hoef ik u niks nieuws over te vertellen, is uiteraard compleet anders dan een man. En een vrouw heeft haar eigen unieke plaats gekregen. Daar is heel veel over te zeggen, zou een avond mee te vullen zijn. Maar vanavond kijken we heel specifiek naar haar plek in de gemeente. Nou, wat niet? Een tekst waar het daarover gaat is 1 Korinthe 14. Dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Als ze iets willen leren, laten ze thuis aan haar mannen vragen. Paulus bedoelt hier dat vrouwen zich in die tijd niet openlijk mogen mengen in de uitleg van tongentaal of profetie. Waar mensen dat in die tijd wel openlijk deden, de mannen, waar er een gesprek op gang kwam, zegt Paulus, laat de vrouwen zwijgen. En als ze daar vragen over hebben, laten ze dat thuis doen. En Paulus is hierin heel absoluut. En ik denk dat we er in onze tijd best nog wel weer eens even een streep onder mogen zetten. Paulus beroept zich hier op de wet. En daarmee bedoelt hij het hele Oude Testament. Waar we in Genesis 3 al lezen dat de man heerschappij gekregen heeft over de vrouw. Nou, en ik denk als we deze en andere teksten overbrengen naar onze tijd, dat het betekent dat een vrouw geen ouderling, diaken of predikant mag zijn. Dat zijn mannen, ambten die onze mannen hebben te vervullen. Maar uiteraard is hier niet alles mee gezegd vanavond. De vrouw is in Christus een net zo volwaardig gemeentelid als de man. Ieder die in Christus gelooft is een ware christen, een gezalfde. Het ambt van alle gelovigen kwamen we net al tegen in vraag 32 uit de catechismus. Ja, koning, priester en profeet. Koningin, priesteres, profetes. Heel fijn. Ja, graag. Dank u, dan haalt hij het einde. Ja, bedankt. Koning, priester en profeet. Het drievoudig ambt van alle gelovigen. Als profeet beleid je zijn naam. Als priester offer je jezelf aan de Here. En als koning strijden tegen de zonde. En dat is toch de allerbelangrijkste taak die wij als vrouw op aarde hebben. Dat moet uiteindelijk gestalte krijgen in het leven van elke dag. Tegenover mijn man, in mijn gezin, op mijn werk en ook in de gemeente. In de gemeente komt de eigenheid van de vrouw bijzonder van pas. Vallen juist veel vrouwen vaak niet op in hun dienstbetoon. Het doet me denken aan Spreuken 31. En ik vermoed dat dat voor velen van u geen onbekend hoofdstuk is. Het is ook eigenlijk een hoofdstuk waar, nou als ik heel eerlijk ben, ik eerder niet al te lang naar wilde kijken. Want ik werd er wel een beetje moe van als ik zag wat die vrouw allemaal deed. Tot diep in de nacht, ja sliep ze eigenlijk wel, tot diep in de nacht was ze bezig en het was enorm wat ze allemaal deed. Tot ik een mooi boekje daarover las, wat het allemaal enigszins in perspectief bracht en uit dat boekje komt deze afbeelding. Een bloem. De godvrezende vrouw. Nou, wat kan er allemaal over haar gezegd worden? Ze is te vertrouwen. Ze is vriendelijk. Ze werkt met haar handen. Ze is zorgvuldig. Ze is goed voor haar man. Nou, een heel aantal dingen die allemaal iets zeggen over die vrouw. En uiteindelijk komt het erop neer dat het een vrouw is die de Here wil dienen. En dat zie je terug in haar hele leven. Dienstbaar zijn. Ja, allereerst aan de Heere God. En dan wordt dat ook gezien naar die ander toe. We kijken naar enkele vrouwen uit het Nieuwe Testament. Voorbeelden uit het Nieuwe Testament. Over vrouwen om van hen te leren. Hoe zij in hun leven met alles wat ze hadden gekregen de Heere dienen. En ik heb steeds wat Bijbelgedeelte op de dia gezet. Ik zal ze niet iedere keer helemaal gaan lezen. Er staan in ieder geval steeds een aantal namen in of het gaat over vrouwen. Als eerste Marcus 15. We komen hier een groepje vrouwen tegen. We zien de namen van Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome. Een groepje vrouwen. En in Marcus 15 staan of zitten ze aan de voet van het kruis. Ze zijn de Heer Jezus gevolgd. Letterlijk, tot op dit moment dat hun heiland, hun heer, hun meester aan dat kruis hangt. En dan staat er in Marcus 15 dat ze hem gediend hebben en ze zijn hem gevolgd tot naar Jeruzalem. Daarom zijn ze op dit moment in Jeruzalem, omdat ze de Heer Jezus dienen. Dat is wat deze vrouwen deden. En deze vrouwen gaan ons daarin voor. Ik denk dat deze vrouwen op dit moment niet zo heel veel begrepen van de weg die hun Here ging. Moest dat nou eindigen hier aan het kruis? Maar ze waren er wel. Ze zaten daar aan de voet van het kruis. En van die 11 discipelen waren er op dat moment niet zo heel veel, maar zij zaten er. Aan de voet van het kruis, dicht bij de Heere Jezus. Dat is toch ook voor ons de beste plaats. Een heel mooi voorbeeld van dienstbaarheid komen we tegen in Handelingen 9. Tabitha, of Dorcas. Er staat dat ze een discipelin is. Een leerling van de Heere Jezus. Ook als een volgeling. Iemand die zit aan Jezus' voeten. Er staat nog meer over haar. Ze is vol van goede werken en aalmoezen. Vol daarvan. Je zou kunnen zeggen, het stroomde eruit. Ze stroomde ervan over. En dat was te merken ook. De mensen om haar heen wisten wie Dorcas, wie Tabitha was. Weduwen kregen onderkleding en bovenkleding. Ze zorgde voor de mensen om haar heen. En het is ook te merken aan het grote verdriet dat er is op het moment dat zij overlijdt. Een discipelin vol liefde en goede daden voor de mensen om haar heen. Het is een spiegel voor mezelf. Kan dit nou van mij gezegd worden? Dat ik vol ben van goede werken? Dat is nogal wat. Maar ik denk niet dat Tabitha het van zichzelf zou zeggen. Ja, dat ben ik, vol van goede werken. Maar de mensen om haar heen, die konden het zien. Ze getuigen ervan. Een volgende vrouw is vanavond al twee keer genoemd. En ik wist het, want ik had overleg van tevoren, dus ik wist waar de opening over ging. Maar ik dacht, hij is te mooi om hem hier uit te laten. Lydia. Ze is tot geloof gekomen onder de prediking van Paulus. En inderdaad, er zaten op dat moment alleen maar vrouwen. Ze gaan hier de mannen voor in het dienen van de Heere. Wat opvalt als Lydia bekeerd is, als ze haar hart geopend is, als haar hart geopend wordt door de Heere, is dat ze ook gastvrij wordt. Ze dwingt de mannen, staat er letterlijk, ze dwingt ze om in haar huis te blijven. Gastvrijheid, toch een heel belangrijk kenmerk van een christenvrouw. Een open huis, maar vooral ook een open hart voor een ander. Je hebt tijd voor die ander. Ook als het eens een keer niet zo schikt. Je stelt je tijd en je geld beschikbaar voor de dienst van de Heere. Open huizen zijn van onschatbare waarde in de gemeente. Vrouwen, moeders die thuis zijn om van hun huis een thuis te maken. Ook voor een ander die misschien zomaar ineens binnenkomt lopen. In Hebreeën 13 staat, vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gastvrijheid. Aan het eind van de brief aan de gemeente te Rome worden een heel aantal namen genoemd. En opvallend dat er ook diverse vrouwen tussen staan. Ik beveel u Febe, onze zuster, aan, zegt Paulus. Ze is een dienares van de gemeente. En de gemeente van Rome moet haar ontvangen in de Heere. Ze is een voorstandster geweest van velen en ook van mij zelf. Febe heeft waarschijnlijk ook gastvrijheid geboden. Ze stelt zich dienstbaar op en Paulus roemt erover. Het viel op. Vers 3 worden Aquila en zijn vrouw Priscilla genoemd. Het zijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, zegt Paulus. Samen met haar man heeft deze Priscilla haar leven op het spel gezet voor Paulus, om haar dat evangelie door te laten gaan. Een medewerkster in Christus Jezus, noemt Paulus haar. In vers 6 groet Maria, want ze heeft veel voor ons gearbeid. Vers 12, Tryfena en Tryphosa, vrouwen die arbeiden in de Heere. En Persis, de beminde zuster die veel gearbeid heeft in de Heere. Drie vrouwen in dit vers die liefdewerk gedaan hebben in het midden van de gemeente. Werk dat opviel? Waarschijnlijk zouden ze het zelf niet zeggen, maar Paulus noemt hen hier, de Heilige Geest, noemt hen hier bij name aan het eind van die brief aan de gemeente te Rome. Euodia en Syntyche komen we tegen in de brief aan de Filippenzen. Dat ze eensgezind zijn in de Here. En, ik bid u, zegt Paulus in vers 3, dat u deze vrouwen behulpzaam bent. Want, ook hier weer, ze hebben met mij gestreden in het evangelie. Gestreden in het evangelie. Ze hadden een rol in de dienst van het evangelie. Tot nu toe, allemaal namen. In Titus 2 komen we het op een wat andere manier tegen. De oudere zusters worden opgedragen om de jongere vrouwen in de gemeente onderwijs te geven. Een belangrijke taak. Toen, het staat niet voor niks in deze brief aan Titus, maar zeker ook nu. En wat kunnen we als jongere vrouwen veel van oudere zusters in de gemeente leren? En wat een zegen als dat gebeuren mag in uw midden. Juist ook op een vrouwenvereniging. Dat is dan ook voor de oudere zusters een oproep om van hun levenswijsheid te delen met de jongere vrouwen. En voor de jongere vrouwen een oproep om te luisteren en te willen luisteren naar de oudere zusters. Wat valt er veel te leren? Een heel aantal vrouwen kwamen langs, met naam, verschillende met naam, ook zonder naam. Maar ze worden genoemd, ze staan in de Bijbel omdat ze voor de gemeente van grote zegen zijn geweest. Ze zijn van waarde. Medewerkers, dienaressen in Christus Jezus kwamen we verschillende keren tegen. Wat een belangrijke roeping. En het komt ook naar ons toe. Om als vrouw je plaats in de gemeente in te nemen. Om in het koninkrijk van de Here de gaven die Hij gegeven heeft te gebruiken. En denk dan maar weer even aan dat lichaam. Geen enkel lichaamsdeel kan zeggen, ik ben niet nodig. Ik heb niks mee te brengen in het midden van de gemeente. Nee, iedereen een plekje in de gemeente. In het lichaam van de Here Jezus Christus. Door dat ware geloof. En misschien is het dan zoeken naar de taak die u of jou past. Om de kinderen te vertellen op de zondagschool. Om op te passen op de kleintjes, op de crèche. Om actief te zijn in de handwerkkring of de rommelmarktcommissie. Om een vrouwenverenigingsavond voor te zitten. Om de jeugd toe te rusten op de club. Noem maar op. En ik weet natuurlijk niet wat u voor antwoord gaf, helemaal in het begin, toen het ging over uw plaats in het midden van de gemeente. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat u aan zulke taken hebt gedacht. De clubleider, in het bestuur van een vereniging zitten, op de zondagschool. Prachtig. Onmisbaar in het midden van de gemeente. Fijn als zulke mensen er zijn. Maar zijn het vaak niet die kleine dingen die misschien helemaal niemand opvallen? Dat sturen van die kaarten naar zieke gemeenteleden. Een belletje of een bezoekje bij een eenzame zuster. Een hand op de schouder van een verdrietige jongere. Vrouwen die in de gemeente omzien naar de ander. Met liefde en bewogenheid oog hebben voor elkaar. Vrouwen die de knieën buigen voor de jongeren op de catechisatie, voor de zieken, voor de mensen die rouwen. Om iets door te geven van de liefde die je zelf ontvangen mocht. En dan kan het misschien vanavond niet eens genoemd worden door een ander wat u doet. Maar uit al die namen die we gezien hebben vanuit de Bijbel, mogen we toch weten dat de Here het ziet en dat het meetelt. Eén lichaam is het, daar begonnen we mee, dat beeld. Dat betekent dat we het ook niet alleen kunnen. Geloven kan niemand in zijn eentje. Dat ene kooltje, dat dooft vrij snel uit. Behalve wanneer het in die grote kring van de andere kolen wordt gelegd. Samen branden ze en houden ze elkaar brandend. En een kool gaat ook niet van zichzelf branden. Het is de Here die het geven moet. Het is zijn Heilige Geest. Waar Paulus over sprak in 1 Korinthe 12. De Heilige Geest die werken moet in het midden van de gemeente. Dan gaan al die kolen branden. En samen mogen ze dan ook branden. En dat vuur van de liefde verspreiden tot eer van God. Ik wil afsluiten met een stuk uit Efeze 3. Het is een gebed. Paulus bidt hier voor de gemeente. En in dat gebed komt heel mooi naar voren dat je samen in de gemeente iets kunt begrijpen van het wonder van het geloof. Efeze 3 vanaf vers 14. Paulus zegt: om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, omdat Hij, de Heere, u geven, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En dan het doel: opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. En dan vers 18, opdat u ten volle kon begrijpen, samen met al de heiligen, wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte zij. En samen bekennen de liefde van Christus. Iets daarvan, want het gaat de kennis te boven. Opdat u vervuld wordt tot al de volheid Gods. En als Paulus daarover spreekt, dan kan die niet anders dan overgaan in een loflied. Want vers 20 en 21, daar zegt hij: Hem nu, die machtig is om meer dan overvloedig te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid, in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. Ik hoop en ik wens u van harte toe dat dat beleefd mag worden. In het midden van uw gemeente. In het midden van het verenigingsleven. Om samen iets, het is maar iets, iets te mogen zien van die liefde van de Heere Jezus Christus. Om dan ooit, ja, dat ook, ooit die breedte, die lengte, die hoogte en die diepte te mogen zien. Maar niet hier op aarde, maar boven, in de hemel. Als de koning van de kerk terugkomt om zijn lichaam op te halen. Zullen we samen daar ook van zingen? Met die woorden uit vraag en antwoord 32 van de catechismus. En het is geschreven op de melodie van Psalm 2. Er is mij gevraagd om, voordat het pauze is, nog even af te tellen voor de groepjes. Want na de pauze kunnen we dan gelijk in de groepjes verder gaan om wat vragen bij het onderwerp te bespreken. We wilden 7 groepen maken, dus als we tellen van 1 tot en met 7. Wilt u op het orgel beginnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan kunnen de groepen 1 tot en met 4 na de pauze weer hier in de zaal. 1, 2, 3, 4. De groepen 5 en 6 in de kleine zaal. En groep 7 in de consistorie. Nou, dan weet u vast allemaal waar u zijn moet.
Alvast bedankt, Geertje, tot zover. En dan hebben we nu pauze. En dan namens de commissie wil ik u en jullie vragen om in de hal koffie en lekker gebakje te halen, ervan te genieten. En dan over een kwartier ongeveer in de groepen gaan voor de bespreking. Geertje, je hebt vragen, geloof ik, hè? Oké, dankjewel. Dus nu is het pauze.
Er is mij gevraagd om echt 2 dingen er nog over te zeggen. Vanwege de tijd, onder andere, willen we niet meer alle vragen nog gaan bespreken. Maar wel gelegenheid geven voor een prangende vraag van uw kant. Als er nog iets is wat u mee wil geven aan de hele groep. Of als er nog een vraag is, dan kan dat zeker. Dat durft niemand meer natuurlijk. Een goede inleiding. Die stoelen zaten zo lekker, denk ik, hè? We gaan, ik zal het even herhalen nog. We gaan niet de vragen nog 1 voor 1 bespreken, maar willen wel gelegenheid geven voor vragen die er nog open liggen. Dus zijn die er nog? Dan ben ik denk ik snel klaar, hè?
Ja, is goed.
zullen we samen danken. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige Heere, U komt alle lof, alle eer, alle aanbidding toe. We danken U voor wat U ons gaf op deze avond. Voor het goede samen zijn, voor de ontmoeting van zoveel vrouwen uit de gemeente. Dank U wel, Heere, dat we samen mochten zijn rondom Uw woord. En dat we samen mochten zijn met het verlangen om van U te leren, om over U te leren, om samen ons te verenen in dat ene doel, het zingen van uw lof, het aanbidden van uw grote naam. Dank u wel, Heere, dat u dat geeft, dat dat mogelijk is in alle vrijheid, in alle rust. Dank u wel. En Heere, dan moeten we tegelijk ook belijden dat er in dat zingen, in het luisteren, in het spreken, nog zoveel van ons bij was. Zoveel menselijk, zoveel aards, zoveel zondigs. En Heere, we bidden u, wilt u dat alstublieft vergeven? En wilt u dat wat van u was, uw eigen woord en uw eigen werk, alstublieft rijk zegenen? Dat we vanavond naar huis gaan en dat we allemaal in onze eigen situatie, en u weet het, Heere, hoe we hier zitten en hoe we zo naar huis gaan, wat onze taak is, wat er op ons levenspad staat. Heere, geef ieder van ons uw zegen mee, waar we net om mochten zingen. We bidden het u, schenk het ons allemaal, dat uw geest in onze harten woont en werkt. En dat we dan samen, vanavond, maar ook de toekomst in, samen iets mogen zien van die liefde van u. Samen iets mogen zien van de grote goedheid van u, trouwe Heere. Dat we het allemaal voor onszelf mogen beleven. Maak dat waar, Heere, in onze levens. En dat we dan ook dat uit gaan dragen naar die ander die u ons op ons pad brengt. We danken u, Heere, dat we na mochten denken over vrouw zijn in de gemeente. En wat is het een zegen dat u ons gebruiken wilt. Uiteindelijk hebt u toch helemaal geen mensen nodig. U kunt het allemaal zelf, maar u wilt mensen gebruiken. Wat een zegen is dat, Heere. En we bidden u dat we allemaal ons leven en alles wat u ons geeft offeren aan u, om zo dienstbaar te mogen zijn. Ieder op haar eigen plekje. In dat ene lichaam van u. Geef dan, Heere, dat er hier in het midden van de gemeente veel knieën gebogen en handen gevouwen mogen worden. Om te bidden voor elkaar, om te bidden voor de gemeente, om te bidden voor al het werk dat er gebeuren mag. Heere, wilt u zo met ieder van ons meegaan? Breng ons veilig in onze huizen. Zegen ons ook in de tijd die voor ons ligt. Wees ook met de vereniging in het nieuwe jaar dat ze mogen ingaan, geef ook daar uw zegen, steeds als uw woord geopend wordt. U belooft toch, Heere, dat u doen wilt, wat u in uw eigen woord zegt, dat u rijke zegen schenken wil. Maak dat toch alstublieft waar, ook hier in ons midden. Vergeef genadig het verkeerde en hoor dit gebed alleen om Jezus wil. Amen.
Nou, dan wil ik ook het laatst van de avond de commissie nog bedanken. Natuurlijk iedereen die wat lekkers gebakken heeft, heel hartelijk bedankt. Maar speciaal de commissie, Rianne en Ella, Henny en Pita. Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet, want zonder deze organisatie, wat best wel heel veel werk was, hadden we het niet kunnen vieren op deze manier. Hartelijk dank voor jullie en ik begrijp dat er hierna zelfs nog meer te doen is. Oh, een hapje en een drankje staat er klaar en dat kunnen we straks daar.
En dat iedereen de spullen in de andere zaal mee wil nemen.
Ja, nou, Allemaal dank voor de aanwezigheid en wel thuis.